In Teheran moeten deze week zo'n 1000 mensen voor de rechter verschijnen omdat ze een centrale rol zouden hebben gespeeld in de protesten tegen het regime. Ze worden beschuldigd van ondermijnende acties, zoals brandstichting en het aanvallen van beveiligers. Met de aanklacht hoopt het regime een einde te maken aan de massale protesten die al ruim 6 weken duren. Aanleiding was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze was aangehouden door de religieuze politie. Leerlingen, docenten en ouders hebben vandaag in Hoorn de 14-jarige Dani herdacht. Die overleed na een steekpartij afgelopen woensdag bij zijn middelbare school. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De jongen van 16 uit Hoorn die vanwege het steekincident werd aangehouden zit nog vast. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Afval uit Nederland waar PFAS in zit mag niet meer naar de Vlaamse afvalverwerker Indaver worden gebracht. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft dat besloten omdat er grote twijfel is of het PFAS-houdend materiaal daar op de juiste manier wordt verwerkt. TV-programma Zembla onthulde in september dat Indaver PFAS-houdend afval had geloosd in de Schelde die uitmondt in de Westerschelde. PFAS is een verzamelnaam voor ongeveer 6000 stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn, niet in de natuur voorkomen en zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Ajax gaat niet verder met Mohamed Ihattaren. De 20-jarige middenvelder werd sinds begin dit jaar gehuurd van het Italiaanse Juventus, maar hij verdween al snel uit de selectie na een aantal incidenten. Zo kreeg hij bedreigingen uit het criminele circuit en werd zijn auto in brand gestoken. Ihattaren moet nu terug naar Juventus. Die club heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het weer vanuit het zuiden, toenemende bewolking en een bui. Minima vannacht rond de 13 graden. Morgen onstuimig weer met veel wind, regen, hagel en onweer. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel. Het is nu tijd voor wegdromen met een boek. En gaat u mee met me? Dan gaan we weer naar Ivy Cottage. En dan gaan we eens kijken hoe het daar allemaal staat. Mercy heeft een baan. Daar gaat het over. Na het eten die avond zaten Mercy en Mathilde ontspannen in de zitkamer van hun avond samen te genieten. Met z'n tweetjes. George en Helena zaten met haar ouders en broer en zus in de salon. Helena gaf de voorkeur aan de formele ruimte, terwijl Mercy en Mathilde liever in de eenvoudige zitkamer zaten, met zijn knusse maar versleten stoffering en opgelapte kussens, ingelijste merklappen aan de muren en een haardscherm dat nog geborduurd werd was door Mercy's overgrootmoeder. Mercy stond op en liep naar de schrijftafel die ze vroeger had gebruikt voor de schoolcorrespondentie. Ze zei, ik denk dat ik mijn ouders moet schrijven. Hoe kan ik mijn besluit het beste formuleren? Ik hoop dat ze het niet zullen verbieden. Tante Mathilde antwoordde, daar heb ik over nagedacht, kind. Laat mij eerst aan je vader schrijven om hem te herinneren aan de spanning tussen zijn vrouw en zuster in de eerste tijd van zijn eigen huwelijk. Had hij niet liever een vredig huis en meer privacy gehad, zeker toen ze nog in hun witte brood zweken zaten? Mattie grinnikte. En zou de gelukkige schoondochter de komst van gehoopte kleinkinderen niet versnellen? Ik zal hem ervan overtuigen dat het een kleine mate van chêne waard is dat je gouvernante wordt. Ik zal ook meneer Drake aanprijzen dat hij succesvol is in de hele graafschap aanzien geniet en bewonderd wordt en benadrukken dat hij niemand anders wilde dan hun geleerde, talentvolle dochter. Om zijn geliefde beschermeling te onderwijzen. Lieve, help tante Mattie. Soms zeggen mensen plagen tegen mij dat ik in de politiek had moeten gaan, maar van u kan ik hetzelfde zeggen. En geen wonder. Mattie knipoogde. Van wie denk je dat jij het geleerd hebt? Ze duwde Mercy uit de stoel en nam haar plaats van aan de schrijftafel in om de gevreesde brief te gaan schrijven. Mercy wachtte tot Helena's familie een paar dagen later was vertrokken voordat zij nieuws vertelde. Na diner voegde Mercy zich bij George en Helena in de salon van Ivy Cottage en kondigde haar plan aan. Haar broer en zijn vrouw staarden haar met open mond verbijsterd en ontzet aan. Het zou komisch zijn geweest als Mercy niet zo zenuwachtig was. Mercy had gedacht dat Helena dolblij zou zijn als ze hoorde dat zij Ivy Cottage ging verlaten, maar ze zag hen geen onderdrukte lachjes of heimelijke triomfantelijke blikken wisselen. Toch vermoedde Mercy dat hun geschokte zwijgen meer te maken had met wat Mercy na haar vertrek van plan was te gaan doen, dan met het vertrek zelf. Toen de stilte bleef voortduren, begon Mercy misselijk te worden van angst. Had ze een vergissing begaan? Mijn lieve zuster, begon Helena eindelijk met een verontschuldigend lachje. Ik hoop toch niet dat ik iets heb gezegd of gedaan heb wat je op de gedachte heeft gebracht dat we je weg willen hebben. George keek zijn vrouw liefdevol aan en klopte op haar hand. Natuurlijk niet, schat. Mercy werd overspoeld door onzekerheid en schuldgevoel. Had ze Helena verkeerd beoordeeld? Haar schoonzus vroeg daaraan toe, als je nu besloten had om in Londen bij je lieve ouders te gaan wonen, dan zouden we het natuurlijk begrijpen en je besluit steunen. Maar dit... Haar broer trok rimpels in zijn voorhoofd. Het lijkt me een overhaaste beslissing, Mercy. Waarom overhaast? Ik mis het lesgeven. Ik geloof dat God me daarvoor heeft geschapen. Nu heb ik de kans om een van mijn favoriete vroegere leerlingen te onderwijzen. Ik verhuis niet naar een of ander ver en gevaarlijk land zoals jij, George. Alleen maar naar het Vermont. Dat maakt het bijna nog erger, riep Helena uit. Iedereen zal het weten en denken dat je in behoeftige omstandigheden bent. Het zal ons in diskrediet brengen en je ouders ook. Die kunnen dit niet goedkeuren. Tante Mathilde en ik hebben hun geschreven om het uit te leggen. Helena stak haar handen in de lucht. Jullie zijn allebei vastbesloten om ons in de verlegenheid te brengen. Meneer Grove, praat je zus wat verstand in haar hoofd. George boog zich smekend naar voren, met zijn ellebogen op zijn knieën. Mercy, ik begrijp dat je je school en het inkomen daarvan mist. Helena en ik hebben het er zelfs over gehad om iets voor je te doen, een toelage te geven of een bescheiden jaargeld. Als ik met vader praat en het uitleg, zal hij het er stellig mee eens zijn. Je bent een al te grootmoedigheid, schat, zei Helena. En als je vader schrijft, wijs hem er dan ook op dat de huishoudtoelage ook nog verhoogd moet worden. Mercy zei, het is niet nodig omwille van mij meer geld te vragen. Ik gebruik de maaltijden in Vermont, Dus jullie hebben hier één mond minder te voeden. Dat scheelt in de huishoudenuitgaven. In de hoop de spanning te verdrijven, grapte Mercy. Alleen al de besparing op kaarsen door al dat lezen van mij 's avonds. Dat scheelt jullie een fortuin. Geen van beiden glimlachten. Mercy, ik moet je vragen je beslissing te heroverwegen, zei George. Als je enige mannelijke familielid hier aanwezig, vind ik dat ik er iets in te zeggen heb. Irritatie laaide op. George, ik ben 31 jaar oud. Ik heb een huishouding en een school geleid en neem nu al meer dan 10 jaar mijn eigen beslissingen. Ik ben ook in staat om dit besluit te nemen. Ik doe het niet om iemand te kwetsen of in verlegenheid te brengen. Ik doe het omdat ik geloof dat het op dit moment in mijn leven de juiste keuze is. Ik zal gelukkiger zijn en ik denk dat jullie tweeën ook gelukkiger zullen zijn. Helena wrong haar handen terwijl ze nadacht over de nieuwe argumenten. Meneer Drake is toch een ongetrouwde man? Wat zullen de mensen ervan zeggen? George antwoordde. Op dat punt zou ik me geen zorgen maken, schat. Ik hoor alleen maar goede berichten over meneer Drake, behalve misschien dat hij geen kerkganger is. Ik heb begrepen dat het meisje een verwees dochtertje is van vrienden van hem en dat hij van plan is haar op te voeden als zijn eigen kind. Daar is niets ongepast aan. Dat was wat de meeste mensen dachten en omdat het in Alice's voordeel was, zou Mercy het niet... daarom zal Mercy het niet tegenspreken. Er is toch niets tussen jullie? Vroeg haar broer. Tuurlijk niet, mompelde Helena. Mercy aarzelde slechts maar een seconde. Nee, meneer Drake was wel vriendelijk tegen haar, maar er was niets romantisch in zijn gedrag ten opzichte van haar. En tante Mathilde, vroeg George, laat je haar achter? Wat oneerlijk om over haar geliefde tante te beginnen. Oh, kon ik haar maar meenemen. Ik zal haar missen natuurlijk, maar ik zal haar elke week in de kerk zien. Lieve help. Ik ga alleen maar naar het Vermont. Helena's bleke gezicht was vlekkerig van verontwaardiging. Als je erop staat dit te doen, mag ik er toch op vertrouwen dat je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor je beslissing en niemand in de waan laat dat wij je ertoe hebben gedreven, want wij zullen zeker tegen iedereen zeggen dat jij deze weg zonder scrupels en zonder onze goedkeuring hebt gekozen. Ja, antwoordde Mercy. Ze was niet van plan om iemand de schuld te geven. Wat de mensen zelf voor conclusies trokken, ging buiten haar om. Rachel en Justina en Lady Barbara gingen weer naar Madame Victorine om de tekeningen van de voorgestelde japon te bekijken. Daar aangekomen keek Rachel nog eens naar de jurken die in de etalage werden getoond. Hoe graag ze hun nieuwe kleermaakster ook wilde steunen, zat vlak voor haar bruiloft een hele nieuwe uitzet aangeschaft en kon nog een japon niet rechtvaardigen. Ze wendde zich tot haar schoonmoeder. Lady Barbara, die smaragdgroene japon zou u heel goed staan. Misschien voor het feestweekend. De weduwe bekeek de jurk. Hij is prachtig, dat moet ik toegeven. Maar ik heb geen nieuwe jurk nodig. Jij zult de gastvrouw van het feest zijn, Rachel. Rachel keek haar onderzoekend aan en zag tot haar opluchting geen wrok in haar gezichtsuitdrukking. In het atelier spreidde de japonnenmaakster reeds tekeningen uit over haar werktafel. Ze had niet alleen de japon getekend, maar ook Justina erin. Er waren tekeningen in de volle lengte van de voorkant, achterkant en zijaanzicht, evenals ingezette tekeningen van vergrote details zoals het lijfje, de mouwen en de halslijn. Mama, riep Justina uit. De tekening lijkt precies. Goed gedaan, madame. U bent een kunstenares. Dank u. Ik vond het leuk om ze te tekenen, maar het zijn slechts schetsen. Zo kan ik beter begrijpen wat u in uw gedachten hebt en uw opties geven om dat uit te kiezen. Victorine schoof een tekening naar voren. U had het bijvoorbeeld over een Anglo-Grieks lijfje. Maar ik denk dat dat een onnatuurlijke breedte aan de borst geeft. Zou dit Galo-Griekse lijfje niet meer naar uw zin zijn? Dat accentueert uw slanke taille. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ik vind dit prachtig. En hier. Hier zijn de pofmouwen waar u om vroeg. Heel mooi. En een achteraanzicht. Lady Barbara, brilletje op. Om de tekening van de achterkant van de jurk beter te bekijken. Ik raak in de war door de gedetailleerde tekening hier. U stelt linten voor als afsluiting van de taille en het lijfje. Ja, zou dat niet gemakkelijk zijn? De snelste manier om aan en uit te kleden. Ik hoop dat u niet bedoelt dat mijn dochter zich snel zou moeten ontkleden, madame. Oh nee, lief help, nee. Mijn dochter heeft een kamenierster en heeft geen gemak nodig bij het aan- en uitkleden. Kan ik u verzekeren. Ouderwetse veters, kleine knoopjes, haakjes, die zijn allemaal uitstekend geschikt voor haar stand. Natuurlijk, mevrouw. Neem me alstublieft niet kwalijk. Ik zal de noodzakelijke aanpassingen maken. De deur van het atelier ging open en mevrouw Barton, de melkveehoudster, kwam binnen. Victorine zei, ik kom zo bij u, mevrouw Barton. Geen haast, alleen even kijken. Vlak achter haar trad een tweede vrouw de winkel binnen. Rachel wist dat het de kamenierster van de nieuwe mevrouw Grove was. De kamenierster sprak de kleermaakster in rad Frans aan. Victorine stak haar hand op. Rachel kende genoeg Frans om de essentie van Victorine's verzoek te begrijpen. Pardon, kunt u wat langzamer praten? De kleine vrouw stak haar handen op. Ik dacht dat u Frans was. Mijn moeder ja, maar ik spreek nu zelden meer Frans. De Franse vrouw snoof verontwaardigd en ging over op het Engels met een accent. Jammer. Ik heb een lijst van mijn mevrouw, madame Grove. Kousen en dergelijke. Ik laat het bij u achter. Ik neem aan dat u bezorgt. Ja, als u dat wilt. De vrouw draaide zich abrupt om en vertrok. Bonjour. Toen de deur achter haar dicht was, zei Lady Barbara, verstond u die vrouw niet? Victorine bewoog haar hand op en neer. Een beetje, ze sprak te snel. Ik spreek helaas niet vaak meer Frans, sinds mijn moeder is overleden. En uw vader? Hij is een Engelsman. Dat had ik niet begrepen. Lady Barbara fronste. Komt u niet uit Frankrijk? Ik ben er geboren, maar ik heb het grootste deel van mijn leven in Engeland gewoond. Is dat een probleem? Ik veronderstel van niet. Misschien een teleurstelling, als men denkt dat men mode bekijkt die in Parijs gewild is. En dan te weten, komt dat de modiste in jaren niet in Frankrijk is geweest. U kunt gerust uw klandizie elders plaatsen, mevrouw, als u wilt. Ik zal het volkomen begrijpen. Nee, moeder, kwam Justine tussen beiden. Als ik trouw, wil ik dat Victorine mijn jurk maakt. Lady Barbara keek weer naar de tekeningen. Goed dan. Als ze half zo goed kan naaien als dat ze tekent, dan moet het toch een prachtige japon worden. avond gingen Mercy en haar tante samen naar de vergadering van de thee- en breikrans voor dames. Mercy wist niet of ze de samenkomst nog kon bezoeken als ze eenmaal aan het werk was als gouvernante, dus ze had zich voorgenomen ervan te genieten. Ze dacht erover na hoe ze haar nieuws het beste kon verpakken. Ze wilde dat de vrouwen het van haar hoorden en het zagen als iets goeds en geen medelijden met haar hadden. Maar voordat ze iets kon zeggen, stak mevrouw Barton van Wal met een ander onderwerp. Wat een teleurstellende ontdekking. Weten jullie nog hoe spannend we het vonden om een Franse kleermaakster te hebben in Ivy Hill? Ja. Mercy keek naar Jane aan de overkant van de zaal. Naast haar porde tante Mattie en elleboog in haar zij. Ze waren zo in beslag genomen door de terugkeer van Winston Furmond en Mercy's verhuizing, dat ze niet meer aan de tweelingjapon hadden gedacht. Bridget vervolgde. Ik was toevallig in het atelier, toen de kamenierster van je schoonzus binnenkwam. Hortense of zoiets. Om een boodschap voor haar mevrouw. Ze sprak de kleermaakster in het Frans aan, maar Victorine kon de helft niet verstaan. En wat ze zei? Ach, dat wist ze niet eens. Het blijkt dat ze in geen jaren in Frankrijk is geweest. En haar vader is een gewone Engelsman. Ja, dat weet ik, antwoordde Mercy. Dat heeft ze ons weken geleden al verteld. Bridget sprak onverstoorbaar verder. We hebben ons wel afgevraagd waarom ze zich in ons kleine gehucht zou vestigen. En nu weten we het antwoord. Waarschijnlijk is ze als oplichter verdreven uit een andere plaats. Madame Victorine, jawel, ze heeft waarschijnlijk geen idee van wat echt modieus is. Jij wel, Bridget, vroeg Charlotte Cook-Pitts. Ik wist niet dat jij een modevrouw was. Zeker. Van je dierbare koeien geleerd? Mevrouw Barton stak haar kin naar voren. Als je het per se wilt weten, ik ben een van de grootste klanten van de uitleenbibliotheek. Ik lees niet alleen boeken, maar ook alle damestijdschriften met modeplaten. Ik weet meer dan jij, Charlotte Cook, met je kant dat al 30 jaar uit de mode is. Charlotte hapte naar adem. Dat neem je terug. Kant is klassiek, protesteerde haar zus Judith met een vertrokken gezicht. Het raakt nooit uit de mode. Laten we dat maar gaan hopen, fluisterde Charlotte en de twee dames Cook klemden eensgezind elkaar hand vast. Dames, zuster Mercy. Laten we niet vervallen tot beledigingen en ruzies. Dat is niets voor ons. Mevrouw O'Brien vroeg. Wat heeft mevrouw Snapner te zeggen over onze nieuwe kleermaakster? Mathilde sprak. Ik geloof niet dat ze in het atelier is geweest. Ze wilde zich er niet mee bemoeien. Maar ik kan het haar vragen eens een kijkje te gaan nemen. Als iedereen dan meer vertrouwen krijgt in Victorine's kunsten en kundigheid. Bridget humde. Niet alleen wat betreft haar kundigheid heb ik mijn twijfels. Ze doet ook zo geheimzinnig als je haar vraagt waar ze vandaan komt. Of als je iets wilt weten over haar familie. Mevrouw Klein knikte en zei verontschuldigend. Ik vrees dat ik het met Bridget eens ben. Ze is ook niet erg toeschietelijk als je vraagt naar de jurken in de etalage. Ze lijkt niet erg vertrouwd met de gebruikte stoffen en de details van de constructies. Ik geloof zelfs bijna niet dat ze die zelf gemaakt heeft. Ach, kom, verdedigde Becky Morris. Als ze ze niet heeft gemaakt, waar komen ze dan vandaan? Ja, dat was een vraag. Toen Mercy zag dat Jane haar een teken probeerde te geven, zei ze, dames, we zijn niet gekomen om te roddelen of iemand te veroordelen op grond van praatjes en veronderstellingen. Laten we Victorine het voordeel van de twijfel geven. En nu heb ik een nieuwtje te vertellen. Mercy kondigt haar nieuwe baan aan. De vrouwen reageerden met een mengeling van verrassing, medelijden en halfslachtige felicitaties. Maar het onderwerp van Victorine's jurken, dat was tenminste vergeten. Voor het ogenblik, althans. De volgende ochtend bezochten Mercy, Jane en Mathilde met elkaar het naaiatelier. Mercy groette: goedendag, Victorine. Goedendag, dames. Ik heb jullie nog niet gezien sinds jullie terug zijn uit Londen. Hoe was de reis? We hebben het erg naar onze zin gehad en tante's jurk heeft veel aandacht getrokken. Ik ben blij dat te horen. Met een aarzelende blik op Mercy, zei Mathilde: ja. En op een avond in het theater droeg een vrouw bijna precies dezelfde japon tot op de voering aan toe. Ze hield bij hoog en bij laag vol dat hij was gemaakt door een madame Roland. Maar uiteindelijk gaf ze toe dat het misschien maar toeval was. Victorine viel stil. Haar pupillen werden groot en haar neusvleugels trilden, zodat ze Mercy deed denken aan een in het nauw gedreven haas. Langzaam schudde Victorine haar hoofd. Ik ken persoonlijk niemand die Roland heet. Jane zei behulpzaam: veel Japonnen worden toch gemaakt naar hetzelfde patroon of dezelfde modeplaat. Zou dat de identieke jurk kunnen verklaren? Ik denk het, mompelde Victorine. Ik heb nooit beweerd dat het ontwerp van mij afkomstig was. Nog een ogenblik bleven ze met z'n drieën naar Victorine staan kijken, de handen gegeneerd ineengeklemd. Als ze een onthullende bekentenis hadden verwacht, werden ze teleurgesteld. Was er verder nog iets, dames? Victorine opende de deur voor hen. Zo niet, dan dank ik u voor het bezoek. Toen de deur achter de vrouwen dichtging, werd Victorine overspoeld door een schuldgevoel. Had ze hun de waarheid moeten vertellen, dat ze Mathilde's jurk niet zelf had gemaakt? Nog de anderen die in de etalage waren? Maar uit angst had ze haar mond gehouden. Met moeite zocht ze naar een verklaring die ze kon geven zonder haar verleden te verraden. Zonder te onthullen waar Martine en zij hadden samengewerkt. De gedachte aan Martine deed pijn. Want Martine was een tweede moeder voor haar geworden nadat haar eigen moeder was gestorven. Dat zij allebei had moeten verliezen en ook haar zus. Ze legde een hand op haar kloppende hart. Nadat Martine zo onverwachts was gestorven, had haar echtgenoot Pierre opgestaan dat zij de jurken nam. Martine zou het gewild hebben, zei hij. Gebruik ze om je eigen atelier te beginnen, zoals jij je mère vroeger hoopte te doen. Op die manier maakt Martine ook nog deel ervan uit. Dan komt er iets goeds uit voort, uit dit afschuwelijke verlies. En daarom had ze ze aangenomen en besloot zich te vestigen als japonnenmaakster. Wat kon ze anders doen met twee hutkoffers vol japonnen en spullen die haar niet pasten en ontworpen waren voor een oudere vrouw? Bovendien, als haar jongere zus een nieuwe leven voor zichzelf kon scheppen, dan kon zij het ook. Ze had besloten om het tenminste eens te gaan proberen. Maar dat alles had ze niet aan de dames verteld. Ze wist dat mensen iemand met haar achtergrond niet wilden aannemen om een mooie japon te maken. En daarom had ze besloten haar geheim uit het verleden te gaan bewaren, althans voorlopig. Meneer Bazou was stilletjes, toen hij Mercy hielp met verhuizen en haar kleine hutkoffer, valies, boeken, hoedendozen naar beneden droeg. Aan de kant gaan staan. Mevrouw Burlingame wachtte buiten met haar kar. Meneer Drake had aangeboden een sjees te sturen van het hotel, maar Mercy had het aanbod afgeslagen. Ze zou zich minder opgelaten voelen als ze door het dorp reed met haar vriendin, de karrevrouw. Toen alles was ingeladen, kwamen Mathilda, mevrouw Timms, Agnes en meneer Bazou naar buiten om afscheid van haar te nemen. Meneer Bazou boog diep. In zijn ernstige ogen stond meer respect te lezen dan woorden hadden kunnen overbrengen. Mevrouw Timmons stopte haar een in het doek verpakte pastei in haar hand. en veegde haar ogen af met haar schort. We zullen u missen, kind. Ze dempt haar stem. Ik ben te oud om nog te veranderen, maar als u voor meneer Bazou iets geschiks hoort, laat het ons dan weten. Ze wil dat hij een livrei gaat dragen. Ik denk dat dat zijn dood wordt. Mercy knikte. Dat zal ik doen. Agnes omhelsde haar. God zegen u, juffrouw Grove. U komt ons toch nog wel eens opzoeken, hoop ik. Natuurlijk. Tante Mattie liep arm in arm met hem mee naar de kar. Is het juist wat ik doe? Fluisterde Mercy. Ja. Mercy smeekte. Zeg me dat het goed met u zal gaan. Het zal goed met me gaan. Bij het hek stond Mathilde stil. Ze legde vastbesloten haar handen op Mercy's schouders en keek haar recht in de ogen. En met jou ook, Mercy Grove. Alle vertrouwen en liefde die ze bij elkaar konden rapen, wilde ze op haar nichtje overbrengen. Ten slotte liet ze haar los, haar ogen glanzen van de tranen. Ik zal u zondag zien, bracht Mercy haar onder het oog. Tante Mattie perst haar lippen op elkaar om het trillen te stoppen en knikte zwijgend met op elke wang een traan. Alice en meneer Drake stonden in de hal van Furman te wachten om Mercy te begroeten. Hij stelde haar voor aan mevrouw Callet, de huishoudster, die haar op haar beurt aan de rest van de huishouding voorstelde. Chef, keukenmeiden, kamermeisjes, receptionist, kruier, kelner, loopjongen en een schoenenpoetser. Mercy concentreerde zich om alle namen te onthouden. Ze ving een glimp op van Joseph Kingley, die met zijn gereedschapkist door de hal liep. Hij bleef staan om groetend zijn hand op te steken, vastbesloten om haar hart te bewaken, knikte in zijn richting, maar zwaaide of lachte niet terug. Vlug richtte ze zich weer op de huishoudster die uitleg gaf over de dagelijkse gang van zaken. Meneer Drake heeft voorgesteld dat u en juffrouw Alice samen ontbijten in het leslokaal en de andere maaltijden met hem gebruiken in de ontbijtzaal. Meneer Drake kwam tussen beiden. Als u dat schrikt, juffrouw Grove. Ik sta vroeg op en red me dan vaak met koffie, maar later op de dag zou ik graag van uw gezelschap genieten. Wat u het beste vindt. Ik vind het niet erg om mijn andere maaltijden alleen te gebruiken als u dat liever hebt. Helemaal niet. Ik wil graag horen hoe het met Alice lessen gaat. Natuurlijk. Vonden de anderen het vreemd dat hun heer de maaltijden wenst te gebruiken met de gouvernante? Mercy was blij dat ze geen afkeuring in hun blikken zag. Padenhoeven en rinkelend tuig kondigden de komst van een klant aan en meneer Drake stapte naar het raam om een voorname postkoets aan te zien komen, geflankeerd door twee escortes. Alice huppelde achter hem aan. Mevrouw Kellert stuurde de verzamelde bedienden weg, die wegsnelden om weer aan het werk te gaan of de postkoets te ontvangen. Mercy vroeg de oudere vrouw: Mevrouw Kellert, was u niet de huishoudster toen de Furmans hier nog woonden? Inderdaad, wat knap dat u dat nog weet. Mercy nam de stevige, propige vrouw in zich op. Ze had donker haar met slechts een paar zilveren strepen en een opmerkelijk glad gezicht. Hoe komt het dat u in al die jaren geen dag ouder bent geworden? Vriendelijk van u om dat te zeggen, juffrouw, maar niettemin onwaar. Ik zal Theo vragen uw bagage naar uw kamer te brengen, zodra hij klaar is met de postkoets. Een van de dienstmeisjes, Iris, zal u helpen met kleden. Als u nog iets anders nodig hebt, laat het me dan weten. Dank u, mevrouw Kellet. De huishoudster draaide zich om, maar bleef nog even staan om eraan toe te voegen. Het zal goed voor Alice zijn om u hier te hebben, juffrouw Grove. Het lieve kind is eenzaam, denk ik. Iedereen is aardig voor haar, begrijp me niet verkeerd, maar we hebben het allemaal druk met ons werk. Mercy glimlachte. Ik zal hem met plezier elke dag een paar uur bezighouden met studeren, maar ze zal ook tijd overhouden om rond te zwerven en te spelen, en om met meneer Drake door te brengen natuurlijk. De vrouw knikte goedkeurend. Kijk, zo hoort het ook. Kamer te bekijken, zei het meisje enthousiast. Ze draaide zich om naar meneer Drake, die nog bij het raam stond. Mag ik de kamer laten zien? Dat mag. Ik moet hier blijven om de nieuwe gasten te begroeten. Anders zal ik met jullie meegaan naar boven. Ik hoop dat de kamer u aanstaat, juffrouw Grove. We hebben wat verbeteringen aangebracht. Hij zal stellig uitstekend voldoen. Dank u. Alice trok aan haar hand en Mercy liet zich door het meisje meenemen naar de bovenste verdieping. Daar aangekomen bleef Mercy abrupt stilstaan toen er een man in het slaapvertrek bleek te zijn. Hij draaide zich om en toen zag ze wie het was. Ze voelde zich nog ongemakkelijker. "Oh, meneer Kingsley, ik wist niet dat u hier was." "Hallo, juffrouw Grove, Alice." Er lag een waterpas op de schoorsteenmantel en zijn gereedschapkist stond op de grond. "Meneer Drake heeft toch niet van uw belangrijke projecten gehaald om aan mijn kamer te werken?" "Ik heb me vrijwillig opgeworpen." Mercy keek rond. De smalle kamer had aan één kant ramen met verticale raamstijlen die uitkeken op het zadeldak. Een eenspersoonsbed, een kledingkast, een wastafel, armleuning en een voetenbankje. Die vulden de kleine ruimte, maar er stond geen boekenkast. Ach, een klein ongemak. De kamer was licht, plezierig en beschikte gelukkig over een haard die welkom zou zijn op koude ochtenden. Alice liep naar het raam en keek naar buiten. "Daar heb je Johnny. Hij lijkt zo klein van hieraf." Ze duwde het raam open en riep naar beneden. Mercy liep naar de haard en bestudeerde belangstellend de gebeeldhouwde eikenhouten plank. "Die schoorsteenmantel ziet er splinternieuw uit." "Dat is hij ook. Vroeger zat er alleen een lelijk vurenhouten plankje. Iets moois leek me op zijn plaats." "Hij is prachtig, maar dat had u niet hoeven te doen hoor. Hij is te chic voor een gouvernantenkamer." "Helemaal niet. Ik denk dat die haard in geen jaren is gebruikt. Maar ik heb uw eerste vuur aangelegd voor alle zekerheid." Hij wees naar hout, kool en namaakhout. "De nachten kunnen nog koud zijn." "Dank u." Hij wees naar de spiegel aan de muur. "Die spiegel heb ik gevonden in de bergruimte. Ik dacht dat hij handig van pas zou komen om uw haren te kunnen kammen en zo." Mercy was zelf niet bijzonder dol op spiegels, maar bedankte hem plichtmatig. Ze ving een glimp op van haar spiegelbeeld en streek verlegen een losse piek glad. "Johnny!" riep Alice nog eens. "Ik ben hierboven!" Ze stak haar hand uit het raam en ze zwaaide. "Alice!" zei Mercy mild. "Misschien horen we niet uit de ramen te schreeuwen." Meneer Kingsley deed een stap naar haar toe en zei gedempt: "Het verbaasde me te horen dat u hier een betrekking hebt aangenomen. Maar het had me niet moeten verbazen wetende wat u voor Alice voelt." Mercy voelde afweer. "Keurt u het af?" "Natuurlijk niet. Waarom zou ik? Ik zal u vaker zien nu ik hier zoveel werk." "Dat is niet de reden dat ik de betrekking heb aangenomen." Hij fronste. "Tuurlijk niet. Dat zou ik ook nooit denken." Alice sloot het raam en keerde zich naar hem toe. "Is het niet heerlijk, meneer Kingsley? Juffrouw Grove wordt mijn gouvernante. Nu zullen we haar elke dag zien." Hij keek Mercy ernstig aan. "Ik hoop dat ze hier heel gelukkig zal zijn." Mercy wendde haar blik af. Vroeger zou ze het een spannend vooruitzicht hebben gevonden om meneer Kingsley vaker te zien. Nu zou het haar alleen nog maar herinneren aan haar teleurstelling. Ze zou haar best doen om hem te vergeten. In romantische zin. Ze werkte nu tenslotte allebei voor meneer Drake. Ze zou hem behandelen met de afstandelijke beleefdheid van een collega en meer niet. Mercy richtte zich weer tot Alice. "Kom Alice, we laten meneer Kingsley weer aan het werk gaan. Hij heeft vast veel belangrijke dingen te doen, elders in het hotel." Hij deinsde verrast achteruit en zei toen: "Neem me niet kwalijk. Ik zal u niet langer storen." Hij raapte zijn gereedschap op, draaide zich om en liep met grote stappen de kamer uit. Mercy keek hem vol spijt na. Het was niet haar bedoeling geweest om zijn gevoelens te kwetsen, maar dat was precies wat ze wel had gedaan. Jane zat op het trapje voor de herbergierswoning en aaide de stalkat Clipper, die ze als huisdier had geadopteerd. Haar vader stapte uit een gearriveerd rijtuig en wandelde over het erf met een ernstig gezicht naar haar toe. Morgen, pa. Mijn aanbod van een kamer is nog steeds geldig, hoor. Dan hoeft u niet elke keer een rijtuig te nemen als u op visite wilt komen. Hij bleef haar strak aankijken, alsof ze niets gezegd had. Jane, er is iets waar we over moeten praten. Natuurlijk. Het viel haar op hoe bleek hij was. Is alles in orde? Ja, alleen word ik geplaagd door schuldgevoel. Ik had het je van het begin af aan moeten vertellen. Wat, vader, wat is er? Kom eens bij me zitten. Ze klopte naast zich op de trap. Hijgend ging hij zitten, verbazend uitgeput van dat korte stukje lopen. Vertel. Hij knikte. Je vroeg me of Rami en ik gezegend waren met kinderen. Ja. Zoals ik al zei, hadden we niet verwacht kinderen te krijgen. Ze was over de 40, dus het leek ons onwaarschijnlijk, maar we kregen wel een kind. Hij keek Jane aan en beet zenuwachtig op zijn lip. Jane's hart bonste. Had ze een halfbroer of een halfzus in India? Of was het kind kort na de geboorte gestorven, zoals zo vaak gebeurde? Probeerde hij haar dat te vertellen? Ze ademde beverig in en vroeg aarzelend: leefde het? Hij knikte langzaam. Ja, hij leefde. Hij? Heeft u een zoon gekregen, vader? Zoals u lange tijd had gehoopt? Hij knikte. Hij trok aan een ketting om zijn hals en viste medaillon onder zijn overhemd vandaan. Hij opende het en haalde er een lokje zwart haar uit dat met een lintje bij elkaar gehouden werd. Jane zag dat iedere helft van het medaillon een miniatuurportretje bevatte. Het ene was van Jane zelf en het andere van een donkerhaarige vrouw met een donkere huid. Voordat ze zich geroerd kon voelen door dit bewijs dat hij haar portret al die jaren bij zich droeg, bleef haar blik rusten op de tweede afbeelding en alle andere gedachten sloegen op de vlucht. Wat een vreemde gedachte dat haar vader met zo'n exotische ogende vrouw was getrouwd, zo anders dan Jane's moeder en Jane zelf. Dit zou haar stiefmoeder zijn geweest als ze in leven was gebleven. In zekere zin was ze dat eigenlijk nog. Dit is Rani, geschilderd rond de tijd van ons bruiloft. Hij heeft het haarlokje en dit is een lok van het haar van onze zoon na zijn eerste knipbeurt. Jane stak haar hand uit en streelde voorzichtig de krul. Wat donker, zei ze vol ontzag. Wat dik. Hij knikte, stopte het weer in het medaillonnetje en knipte de twee helften dicht. Niet zo donker en dik als dat van Rani, maar net zo mooi. Jane slikte. Waar is het kind nu? Was het ook gestorven? Hij meet haar blik. Toen Rani was gestorven, was mijn hart niet langer in India. Maar ik aarzelde om het kind mee terug te nemen. Hoe zou hij ontvangen worden? Niet goed, stelde ik me voor. Hier in Engeland worden mensen met een donkere huid, buitenlandse gewoonten en andere klinkende namen niet makkelijk geaccepteerd. Dat vooroordeel alleen al had ik nog wel kunnen dragen en had mijn best gedaan om hem af te schermen van... Hij keek haar van opzij aan. Maar ik moest ook met jou rekening houden. Met mij? Kom, Jane. Hoe zou je het hebben gevonden als ik in Ivy Hill was opgedoken met een kind van gemengd bloed? Geen bediende, maar een zoon? Dat kan ik niet zeggen, vader. Maar ga me alsjeblieft niet vertellen dat u nog een afstammeling hebt achtergelaten om de oceaan weer over te steken. Denkt u dat het leven hier zo moeilijk voor hem zou zijn? Dat de mensen wreed zouden zijn? Zeg het maar. Geloof je echt dat de mensen in Ivy Hill en Wisford een kind met een donkere huid zouden aanvaarden? Van Wisford weet ik het niet. Maar de mensen in Ivy Hill wel, denk ik. Mercy in elk geval. En Miss Mattie. En jij? Drong hij aan. Hoe zou jij gereageerd hebben als ik met je bruine halfbroertje was aangekomen. Broertje. Het woord deed haar hart sneller slaan. Ik zou natuurlijk geschokt zijn geweest, maar ik zou hem niet hebben afgewezen. En u ook niet vanwege hem. Je hebt me afgewezen vanwege zijn moeder, herinnerde hij zacht. Jane schudde haar hoofd. Niet om wie ze was. Omdat ik gekwetst was door de keuze die u maakte en de manier waarop. Maar hij is een onschuldig kind. Hij keek naar de grond en krabde afwezig Kippers oren. Ik was ongerust toen Rani op haar leeftijd in verwachting raakte. Niet alleen om haar gezondheid, maar ook omdat ik het een afschrikwekkend vooruitzicht vond. Ik wist dat ik de eerste keer geen perfecte vader was geweest. Ik had gedacht dat ik op een dag graag grootvader had willen worden, maar... Jane schudde haar hoofd. De oude pijn keerde terug. Het spijt me dat ik u het genoegen niet kan geven, vader. Ik ben niet in staat een zwangerschap uit te dragen. Hij kromp in elkaar. Het spijt me, Jane. Het was niet mijn bedoeling een verdrietig onderwerp aan te snijden. Ik was er natuurlijk niet zeker van, maar ik nam aan dat je me het wel had geschreven als je een kind had gekregen. Ja, dat zou ik geschreven hebben. Verlangend om het ergens anders over te hebben, zei Jane. U hebt mijn vraag nog niet beantwoord, pa. Waar is de jongen nu? Hoe oud is hij? En hoe heet hij? Timothy. Haar vader hees zich overeind en er brak een glimlach op zijn gebruinde gezicht. Jane keek op en zag Timothy de straat oversteken en naar hen toe komen. Zijn knappe gezicht werd eveneens verlicht door een glimlach. Goedendag, meneer Furmond. Ik hoorde dat u terug was en wilde u met eigen ogen zien. De twee mannen gaven elkaar een hand en Jane's vader sloeg de jongere man op zijn rug. Ja, daar ben ik dan, levend en wel. Timothy voegde eraan toe, opdat u ons nog geen bezoek hebt gebracht, heb ik speciale instructies van moeder om u mee terug te brengen naar Brockwood Court. Ze wil alles horen over uw avonturen. Timothy keek van hem naar Jane. Maar als ik stoor... Jane deed haar mond open om een antwoord te geven, maar haar vader was er al voor. In het geheel niet. Natuurlijk ga ik mee. Trouwens, het speet me te horen dat je vader is heen gegaan. Ik hoop dat je moeder in goede gezondheid verkeert. Jazeker, meneer Furmond. En ik heb begrepen dat je pas getrouwd bent met de jongste van Sir William nog wel. Ik ben erg blij voor jullie beiden. Dank u. Timothy wendde zich tot haar. Jane, ga je mee of heb je druk? Gaan jullie maar. Maar doe Rachel en je moeder de groeten van mij. Dat doe ik. Sir Timothy nam haar vader mee naar Brockwood Court, terwijl de twee hun gesprek voortzetten. Jane's onbeantwoorde vragen, ja, die zouden moeten wachten. De volgende week, dan ga ik weer voor u voorlezen. Dan gaan we weer verder met wegdromen met een boek. En tot die tijd hoop ik dat u toch geniet van alles om u heen. De kleine dingen, want die doen het ertoe. En ik zou zeggen, tot gauw. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl. Secretaris worden voor Radio Tessel? Mail dan naar redactie@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groep activisten